In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. En laat ons nu zingen van Psalm 121, vers 1 en 2. Psalm 121, vers 1 en 2. Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 75, het eerste vers. De schriftlezing voor hele avond is uit het evangelie, de beschrijving van Matthäus, het 25e hoofdstuk, de versen 31 tot 46. Matthäus 25, de versen 31 tot 46, we lezen nu het woord Gods aldus. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. En ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u in u als vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? De koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van deze mijn broeders, van de minste van hen, gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt me niet geherbergd, naakt en gij hebt me niet gekleed, krank en in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heer, wanneer hebben wij uw honger gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis? En hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. U hebt ons samengeroepen vanavond in uw bedehuis. We mogen vergaderd zijn in uw naam. En daarom danken wij u dat wij verzekerd mogen zijn dat gij in uw Zoon ook vanavond hier bij ons tegenwoordig zijt. Heere, wij bidden u, wilt gij ook voor ons ieder persoonlijk deze dienst wijden, dat wij erbij betrokken mogen zijn en niet aanwezig zijnde, tegelijk afwezig. Geef dat wij door de macht van uw Heilige Geest betrokken mogen worden op u. Heere, wilt gij uw woord doen geschieden. Geef dat het woord dat gesproken wordt uw woord mogen zijn. Geef het klank door de adem van uw geest.
Wij dragen u op al onze nood, in de eerste plaats de noden van onze naasten. We denken aan de zieken. Wilt gij genezing schenken? We denken aan rouwdragenden. Wilt gij troosten? Aan eenzamen, wil die eenzaamheid vervullen? Aan verlatenen, wilt gij hen niet verlaten? Heer onze God, wij bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël en voor de volkeren der wereld. In deze bewogen tijden, Heere, doe uw koninkrijk komen. Wees met ons allen. Schenk uw genade. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Zingen wij nu met elkaar gezang 221 in zijn geheel. Gezang 221 in zijn geheel. Hedenavond is het 40ste vers van Matteüs 25, het 40ste vers van Matteüs 25, waar wij het woord God zal dus lezen. En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan één van deze mijn broeders, zelfs aan een van de minste gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Vrienden, dames en heren, er is een verzoek uitgegaan van het opperrabbinaat van de Israëlitische gemeente in Nederland aan de kerken om op deze zondag in het bijzonder in de prediking aandacht te besteden, ook in navolging wat in de synagoge is gebeurd, aan de stad Jeruzalem in verband met een isolement van Israël in de wereld. En nu is het niet de bedoeling dat wij vanavond op allerlei ingewikkelde politieke vragen ingaan. Ik geloof niet dat dat onmiddellijk ligt op de weg van de kerk om dat te doen, omdat die materie wel zeer gecompliceerd is. Maar waar de christelijke kerk wel in het bijzonder bij stil moet staan, dat is de houding die de Heilige Schrift eist, die God de Heere zelf eist, die de Heer Jezus eist van degene die hem volgen tegenover Israël. En daar zou ik vanavond, naar aanleiding van het u voorgelezen schriftgedeelte, een ogenblik gaarne met u over willen handelen. De belangrijke vraag, die misschien wel behoort tot de allerbelangrijkste, is deze: voor ieder mens, volgens welk oordeel zal bij het laatste oordeel God, de hemelse rechter, de Messias, oordelen over de mensen? Welke maatstaf zal toegepast worden bij het eindoordeel, waarbij bepaald zal worden of mensen gered worden, de eeuwige heerlijkheid ingaan of verloren gaan en de eeuwige verdoemenis ingaan? Welke maatstaf wordt bij dat goddelijk oordeel toegepast? Dat is een uitermate belangrijke vraag, gemeente des Heren, die niet algemeen gesteld kan worden, maar die ieder mens, u en mij en alle mensen, aangaat. Op die vraag zijn natuurlijk in de loop van de tijden, dat begrijpt u wel, vele antwoorden gegeven. Ik wil beginnen met een heel merkwaardig antwoord dat in de traditie, in de overlevering van Israël gegeven wordt. Het zijn uitspraken die rabbijnen verzameld hebben, die na lang zoeken en onderzoeken van de Heilige Schrift tot hen is gekomen. En het antwoord dat de rabbijnen in de loop van de eeuwen hebben samengevat is dit: de volkeren der wereld, dus dat zijn de volkeren buiten Israël, dat zijn wij dus ook, daar horen wij ook bij, zullen door God geoordeeld worden en door zijn Messias, volgens deze maatstaf, hoe zijn ze voor Israël, hoe zijn ze voor het volk der Joden geweest? Hoe hebben zij zich gedragen tegenover Israël, tegenover Joden, tegenover een enkele Jood? Als dat goed is geweest, dan betekent dat de zaligheid. En als het niet goed is, dan hebben die mensen zelf bewezen dat zij in het klimaat van het Koninkrijk Gods zich niet thuis zullen voelen. Dan zult u zeggen, ja, dat is nogal duidelijk dat rabbijnen zoiets zeggen. Het is in te denken, een volk dat zo lang vervolgd is door alle eeuwen heen, dat men tot een dergelijke slotsom is gekomen en dat men nu als maatstaf voor het oordeel God stelt of men wel gunstig is ten opzichte van het eigen volk. Dat ligt van de hand, dat is chauvinistisch en ieder volk zal zoiets van zichzelf kunnen zeggen, maar moeten wij er enige waarde aan hechten als we nu ernstig gaan spreken vanuit de Heilige Schrift over het oordeel dat God zal vellen en de maatstaf die hij toepast? Ja, gemeente, er is voor die uitspraak van die rabbijnen wel enige aanleiding. En zelfs een zeer belangrijke aanleiding. Noem er maar enkele. Ik begin direct met Genesis 12 bij de roeping van Abraham. Er staat gezegend zullen worden die u zegenen, zijn nageslacht, Abraham en zijn nageslacht. Vervloekt zullen worden degene die u vloeken. U ziet dus dat bij het begin van het boek Genesis in het 12e hoofdstuk waarvan Abrahams roeping sprake is, en zijn uittocht uit het land Ur, daar zegt de Heere God dit al. Maar daar bij die tekst staan wij nu vanavond niet in het bijzonder stil, het zou zeker de moeite waard zijn om dat te doen, maar het leek mij in dit verband veel belangrijker om onmiddellijk terug te gaan op datgene wat de Heer Jezus zelf zegt over het laatste oordeel. Dan zijn we veel dichter bij die bewering van de rabbijnen, of ze gelijk hebben of ongelijk, dan dat wij spreken over Genesis 12. Hoe belangrijk dit laatste dan ook is. Wat zegt de Heer Jezus hierover in dat beroemde schriftgedeelte over het laatste oordeel in Matteüs 25? Het is een heel merkwaardig stuk. U weet, en we hebben er al eerder over gesproken, dat voordat de Messias in zijn heerlijkheid komt, hij niet openlijk zichzelf als zodanig mag verkondigen. De Heer Jezus spreekt dus over het laatste oordeel niet in de ik-vorm, hoewel hij dat had kunnen doen, omdat hij de Messias is. Enkel in de intieme kring hebben hem herkend, Petrus en de discipelen, gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God, maar wij vinden overal het Messiaans geheim, zorgt dat ge niemand iets zegt, en hij gebood zijn discipelen ten strengste te zeggen dat hij de Messias was. Waarom? Omdat niet ingewijden toch niet kunnen verstaan dat hij de Messias is, voor hij komt in zijn heerlijkheid. Daarom spreekt de Heer Jezus, als hij over het oordeel, over de Zoon des Mensen spreekt, over de Messias, niet in de ik-vorm, maar hij spreekt als over een ander. Maar de ingewijde, die verstaat door de Heilige Geest, weet dat de Heer Jezus, als hij in de derde persoon spreekt, van de koning, dat hij daarmee toch zichzelf bedoelt. Dat is duidelijk, dat is het eerste wat wij moeten verstaan als wij dit hoofdstuk met elkaar lezen. En dan gaat hier Jezus zeggen hoe het bij het oordeel zal plaatsgrijpen, hoe het zal gaan bij het oordeel. En dan zegt hier Jezus als de Zoon des Mensen, de koning gekomen is in zijn heerlijkheid met al zijn heilige engelen, dan is hij gezeten op de troon zijner heerlijkheid. Ziet u dat Jezus die daar nog in de vernedering staat, vlees geworden onder ons heeft gewoond, alleen op de Tabor hebben de discipelen aanschouwd de heerlijkheid die hem op de berg dus al geschonken werd. De ingewijden weten, de discipelen weten waar hij over spreekt, omdat zij het heerlijke licht van de berg Tabor niet kunnen vergeten. Dat hebben ze mogen meemaken. Ze hebben de dood niet gezien voordat ze de heerlijkheid Gods hebben zien komen. Maar dan spreekt Jezus daarvan hoe de koning komt in zijn heerlijkheid met al zijn heilige engelen. Dat is aan het eind van de tijden, dan zal er geen twijfel meer zijn wie hij is. Ieder zal hem herkennen, de Messias, de Zoon Gods, die komt om te oordelen de levende en de doden. En dan staat er eerst gezeten op zijn troon en voor hem worden gebracht de volkeren. Dan moeten we op de grondtekst letten, want het is in de Bijbel altijd een hachelijk werk als je niet op de woordjes let. Je moet op de woorden, de betekenis van de woorden, in de grondtekst moet je steeds erop letten. En een gemeente die goed naar de prediking luistert, die wordt in die dingen ingewijd. Die hoeft die talen van de Bijbel helemaal niet te leren, want als je goed naar de prediking luistert, dan worden die Bijbelse begrippen en worden toch wel duidelijk voor je. Maar het is nodig, en dat is misschien de meest stichtelijke dienst, dat er een leerdienst plaatsvindt. Leren is niet een kwestie van het hoofd alleen, maar leren is in de eerste plaats een kwestie, een vraag van het hart. Het hart moet ook leren. Het hart moet leren door de Heilige Schrift en die te verstaan door de macht van de Geest. En daarom woordjes vader. Het gaat om een enkel woord. Soms gaat het om een enkele letter in de Heilige Schrift. Zo ook hier. Hier staat het de volkeren. Daar wordt hier een woord voor volkeren gebruikt in de Griekse tekst. Dat speciaal in het Nieuwe Testament gebruikt wordt als een vertaling van een oud-testamentisch woord dat alleen gebruikt wordt voor de volkeren der wereld die buiten Israël zijn. Dus onder dat woord volkeren wordt verstaan de niet-Joodse, de niet-Israëlitische volkeren. Daarmee is niet gezegd dat Israël niet geoordeeld wordt. Israël wordt ook geoordeeld. Maar Israël wordt niet op deze wijze, op dezelfde wijze geoordeeld. Dat is een zaak tussen God en zijn volk, waar de volkeren der wereld niet direct een inzicht in vergund wordt. Maar hier gaat het om de volkeren der wereld. Hier wordt een woord genoemd in het Grieks etne, wat een vertaling is van het Hebreeuwse woord goyim. Dat zijn de niet-Joodse volkeren. Die worden voor de koning gebracht. Het gaat dus hier om het oordeel over de volkeren der wereld, de volkeren buiten Israël. En dan zegt de Heer Jezus, want ze worden voor hem gebracht. En dan staat er dat de koning, de Messias die oordeelt aan het eind van de tijden, de volkeren der wereld uiteenhaalt, scheidt, een onderscheiding maakt, een blijvende scheiding tussen de schapen en de bokken. Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Iets wat de Oosterse herders gewoon waren te doen. Er moest een onderscheid gemaakt worden tussen de schapen en de bokken. Hij deed dat. Dat is een onderscheiding, een beeld dat men goed kent. Dat gebeurt ook hier. De koning scheidt de schapen van de bokken. Zoals de herder schapen van bokken scheidt. Zo scheidt de koning de rechtvaardige en de niet-rechtvaardige van elkaar. En hij zegt tot de rechtvaardige: ga in de heerlijkheid mijns vaders die bereid is vanaf de grondlegging der wereld. Hier wordt dus uitgesproken het hoopvolle, wat zeker in de tijd van het Nieuwe Testament toch altijd een heel belangrijke vraag was. Worden de volkeren der wereld, kunnen daar mensen zalig worden? Ja. Hier staat dat in volle mate ook mensen buiten het uitverkoren volk van Israël zalig kunnen worden. Er zijn blijkbaar rechtvaardigen en ook gerechtvaardigden onder de volkeren. Dat hebben de rabbijnen ook geleerd. De rabbijnen hebben gezegd dat er onder de volkeren vele rechtvaardigen waren. Zelfs zulke rechtvaardigen dat vele Israëlieten daaraan een voorbeeld konden nemen. Dat was dus ook bij de rabbijnen bekend, maar hier wordt het met nadruk gesteld dat uit de volkeren vele rechtvaardig zullen zijn en vele zalig zullen worden. En dan staat er dat merkwaardige, er is blijkbaar bij die gerechtvaardigde, bij diegene die volgens de koning mogen ingaan in de heerlijkheid zijns vaders, is er een grote verwondering. Dat is eigenlijk ook wel een troost, broeders en zusters, voor die mensen die nooit zeker ervan zijn dat ze zalig worden. Je komt ze in de gemeente zo vaak tegen, dat ze nog niet verzekerd zijn en dat ze het nog niet weten. Dat is blijkbaar een goed kenmerk. Want deze mensen die gerechtvaardigd worden door het woord van de Heer Jezus zelf, zijn blijkbaar, zelfs als ze voor het oordeel God staan, zo weinig verzekerd dat ze verwonderd erover zijn dat zij het koninkrijk van de Vader mogen ingaan. En de Heer Jezus zegt dat hen dat vanaf de grondlegging der wereld bereid is. Ze zijn dus verbaasd. Ze begrijpen het niet. En dan zegt Jezus, waarom? De koning zegt tot hen waarom ze vrijgesproken werden. En dan zegt de koning, gij had mij, toen ik hongerig was, hebt ge mij te eten gegeven. En toen ik dorst had, hebt ge me te drinken gegeven. En toen ik in de gevangenis was, hebt ge mij bezocht. En toen ik ziek was, hebt ge mij verzorgd. En ge hebt u bekommerd over mij. Toen ik als een vreemdeling, als een verschopte, verachte vreemdeling in een vreemd land rondging, toen hebt gij u over mij ontfermd. En dan vragen deze gerechtvaardigden aan de koning, want ze zijn nog aarzelend, ze begrijpen er niets van, zeggen, maar wanneer dan hebben wij u te eten gegeven? En wanneer hebben wij u dorst gelest? En wanneer hebben wij u verzorgd toen u en gij als vreemdeling rondzwierf? En toen ge in de gevangenis waart? En toen ge ziek waart? Wanneer zijn we u dan tegengekomen? Wij kunnen het ons niet eens herinneren. En dan geeft de koning Jezus dat merkwaardige antwoord. Wat gij aan deze, een van deze mijn broeders hebt gedaan. Zo staat het er eigenlijk. Ik vertaal het nu letterlijk. Wat gij aan een van deze mijn broeders hebt gedaan, zelfs wanneer het is aan de minste daarvan, dan hebt ge dat mij gedaan. En nu weet ik wel hoe die tekst meestal wordt uitgelegd. We maken ons daar niet al te gemakkelijk vanaf, hoor, want het is niet altijd zo makkelijk. We zeggen, ja, je kan dus zonder het te weten wel daar doen mensen die in moeilijke omstandigheden zijn, dat je die helpt en daarmee help je de Heer Jezus. Want die zijn in zijn naam tot je gekomen. Ja, dat is natuurlijk ook wel een Bijbelse waarheid, broeders en zusters. Indien je iemand een beker koud water geeft, dat staat ook in het evangelie. Maar het gevaarlijke is, als je algemeenheden gaat zeggen, uit teksten haalt, en waarheden die op zichzelf wel waar zijn, maar die op een andere plaats in de Heilige Schrift thuis horen. Hier, in deze tekst, staat iets anders. En het is gevaarlijk om daaraan voorbij te gaan, ter wille van een andere waarheid die ook in de Heilige Schrift gevonden kan worden. Hier staat iets anders. En we moeten weer, om tot een uitsluitsel te komen, de woorden spellen. Er staat eigenlijk dit. Wat gij één van deze, mijn broeders. En dan gaat het eigenlijk helemaal om het woordje deze. Wat er staat. Eén van deze, mijn broeders. Zelfs van de minste. Eén van deze, mijn broeders. Wat is het woordje deze? Plotseling wordt er een woord ingevoerd, deze. Er wordt, u moet u even het hele geheel voorstellen. Het toneel dat beschreven wordt. De koning zit op zijn troon, engelen om hem heen. Hij zit in koninklijke heerlijkheid. En de volkeren der wereld komen tot hem om geoordeeld te worden. En als hij koning is, Messias, koning, waarvan? Zijn heilige engelen, dat zijn zijn boden. Hij is hemelkoning. Maar hij is Messias. Wat betekent de titel Messias? Dat betekent de koningstitel van Israël. Hij is koning over het volk van Israël. En als hij aan het kruis hangt, dan staat er boven zijn hoofd dat opschrift: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hij is koning, hij zit op zijn troon. Dan betekent dat deze mijn broeders, betekent de engelen zijn bij hem als zijn dienaren. Maar zijn volk, het volk der Joden, is om hem heen. Hij is in zijn volk. Hij komt als Messias, als koning van Israël en als koning der Joden oordeelt hij de volkeren. En dan staat er dat woordje deze, dat woordje wat hier in het Grieks gebruikt wordt, in het Nieuwtestamentische Grieks, dat betekent deze hier bij mij. Er is ook die in de verte daar bij u, of nog verder. Begrijpt u wel, er is dus een onderscheid, er zijn verschillende woorden voor dit en voor deze. Deze hier bij mij, die daar bij u, of nog verder. En dit woord wat hier gebruikt wordt, dat slaat erop, deze, één van deze mijn broeders, van deze, hier bij mij. Dat zijn dus niet degenen die voor hem geoordeeld worden, maar het gaat om het volk om hem heen. Is het duidelijk dat de rabbijnen gelijk hebben, en het is merkwaardig dat dat dus niet uit het Oude Testament alleen direct bewezen kan worden, op grond van Genesis 12, maar dat we eigenlijk in het Nieuwe Testament nog een veel sterker argument hebben dan wat de rabbijnen ergens ook vandaan halen, dat Jezus het hier zelf zegt, en hen gelijk geeft, wat ge aan een van deze, van mijn broeders, zelfs aan een van de minsten gedaan hebt, dat hebt ge mij gedaan. En als je deze, een van deze mijn broeders, die Jood, die je toen bent tegengekomen, als je die bezocht hebt in de gevangenis, als je hem als vreemdeling hebt rond zien gaan, je hebt hem goed gedaan. En je hebt hem verborgen tegen de vijanden. En je hebt hem te drinken gegeven toen hij dorstig was. En je hebt hem te eten gegeven toen hij hongerde. En toen hij ziek was, dat je hem verpleegd hebt. Als je dat gedaan hebt, zegt de koning, Dan heb je dat niet in de eerste plaats alleen hem gedaan, de Jood die je tegenkwam. Maar je hebt het, zegt Jezus, mij gedaan. Dat is een onherroepelijke uitspraak waar je toe komt als je die schrift letterlijk zo leest. Hier, bij mij. Wat je ten opzichte van die mens gedaan hebt, van die Jood, daaruit blijkt hoe je tegenover mij hebt gestaan. Of je mij met de lippen hebt geëerd. Of je in naam hebt gezegd, Heere, Heere. Of dat je werkelijk mij herkend hebt. Dat je mij, Jezus, de Messias, lief gehad hebt. Dat heb je alleen het allerduidelijkst kunnen tonen. Als je één van mijn broeders, al is het dan één van de minste. Al is het één van die eruit zag. Onooglijk, erbarmelijk, als een balling in zijn kaftan, waar vele mensen van terugschrokken, als je hem herkend hebt, als een van mijn broeders, dan heb je dat mij gedaan. En die rechtvaardigen, die zijn daarover verbaasd, want die mensen hebben dat gedaan. In de loop van de tijden, dat kon voorkomen. Wat is gebeurd? Ze hebben het helemaal niet met een opzet gedaan. Ze hebben het helemaal niet geweten. Ze hebben het gewoon uit de opwelling van hun hart gedaan. Is gebeurd. Dat is het kenmerk. En dan wordt er ook van die anderen gesproken. Die nog verbaasder zijn. Die zeggen, ja maar, wanneer heb ik u dan niet gevoed en niet gekleed? En dan blijkt het dat Jezus zegt, wat ge aan hen, aan deze, een van de minste van mijn broeders, niet hebt gedaan. Wat ge nagelaten hebt, ten opzichte van het volk van Israël, ten opzichte van het volk der Joden, dat hebt ge nagelaten ten opzichte van mij. Broeders en zusters, ik kan niet helpen dat er zulke wonderlijke dingen in de Bijbel staan. En je hebt al die mensen die zijn zo kinderachtig, dat ze de bode daarvoor ontsteld of boos aanzien, terwijl die bode en die vertolker niets anders te doen heeft dan het eenvoudige handwerk om te vertalen en te zeggen wat er in de schrift staat. Het is uiterst merkwaardig. Daar worden dus de volkeren op geoordeeld. Daar worden niet alleen de volkeren, maar wij allen op geoordeeld hoe wij zijn geweest ten opzichte van Israël, ten opzichte van de Joden. Ik weet wel dat er ook allerlei andere dingen zijn, de beker koud water en al die dingen geld. Maar dit is een onherroepelijk kenmerk. En waarom dan? Gemeente, waarom? In de eerste plaats natuurlijk is er een grote verwantschap. Jezus is de koning der Joden. Hij is uit het Joodse volk. Maar er is, broeders en zusters, om het u duidelijk te maken, en daar gaat het ook in de prediking om, er is nog iets aan de hand. Er is zoiets geheimzinnigs met de Joden aan de hand. Je kunt er niet over uit. En ik moet u zeggen, ik heb er in mijn leven veel over nagedacht. Veel naar gezocht in de Heilige Schrift. En hoe langer je ermee bezig bent, des te groter worden de problemen. En je komt er nooit op uitgekeken. Het is zoiets geheimzinnigs, die houding die mensen hebben tegenover Joden. Gaat het om de Joden zelf? Ach, nauwelijks zou je zeggen. Het is ook merkwaardig hoe Joden ten opzichte van al die handelingen die tegen hen gepleegd zijn, hoe ze daar in staande zijn gebleven. Met een ongelooflijke grootmoedigheid. Ze zijn, hebben een ware verachting gehad voor het veracht worden. Dat is zo groot als iemand zo sterk is, dat hij veracht, dat hij door iemand veracht wordt, dat hij daar niet meer om geeft. Er zijn zoveel dingen. Joden zijn door de wereldgeschiedenis heen door zoveel aangevallen. En ze zijn gebleven. Gaat het om de Joden zelf? Joden zijn ook in dienst van het heilsplan. Nee, het is veel eerder anders, gemeente. Het gaat hier veel meer om de volkeren. Het gaat om ons. Je zou een voorbeeld kunnen nemen wat het niet helemaal dekt, maar wat het toch duidelijk maakt. Het is buitengewoon belangrijk hoe mensen voor dieren zijn, of ze goed of slecht zijn. Wreedheid tegenover dieren is misschien nog erger voor de mensen dan voor de dieren zelf. Want iemand die wreed voor dieren is, is een slecht mens. Openbaart zichzelf als een gevaar, niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mensen. En je ziet dit ook ten opzichte van kinderen. Jezus zegt ook, zorg dat je deze kleine niet minacht. Kinderen, een mens tegenover kinderen is. Dat is ook een duidelijk kenmerk van wie die zelf is. Maar het allerduidelijkst komt uit wat een mens voor een mens is. Hoe die staat tegenover de toetssteen Gods in de geschiedenis. Dat is hoe die staat tegenover een Jood. Want dan komt het uit. Er zijn veel mooie redeneringen. Er zijn prachtige. Er zijn opofferende daden. Maar je ziet onmiddellijk of iemand grootmoedig is. Of dat hij stikt van kleinheid. Van wraak en haat tegenover het leven. Een antisemiet. Een jodenhater is niet in de eerste plaats schadelijk voor de joden. Want God zal zijn volk beschermen en tot zijn doel leiden. Maar een antisemiet, een jodenhater, is een gevaar voor zichzelf. En is een gevaar voor de mensheid. Omdat hij tot een lager, verworpen, hatelijk soort van mensen behoort. Daarin komt het uit. Wie een voornaam gemoed heeft. Wie werkelijk zielenadel kent. Die kan dat onmiddellijk zien. Bij een Jood. Ik ken mensen. Die het hebben gehad. Zonder dat er iets gebeurde. Dat als ze een Jood zagen. En een blik erop hadden. Een brok in de keel kregen. En ze wisten niet waarom. Ja. Het zijn soms de mensen waar je het niet van verwacht. Zou ik eens een man noemen die er niet bij gebleven is. Maar die het toch ook gevoeld heeft. Ik denk aan die man wiens naam wij zo even in de geloofsbelijdenis nog hebben genoemd. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. De Romeinse stadhouder van Judea. Hij heeft alles zijn handwerk gedaan. Hij is regeerder over Judea. En dan staat Jezus voor hem in het spotkleed. En ineens gaat er een schok, een rilling door hem heen. Hij ziet daar Jezus in dat spotkleed met die doornenkroon. Als de Jood bij uitnemendheid. Hij heeft aan zijn politiek gedacht. Hij heeft aan zijn opdracht gedacht van de keizer. En ineens ziet hij het en dan roept hij het uit. het grootste wat ooit iemand gezegd heeft over een Jood. Maar wat zo in het hart getroffen is. Zie de mens. Jood is het meest menselijke. Daarin spiegel je je menselijkheid. Heidenen zijn, willen of goden zijn. En dat kunnen ze niet bereiken of ze zakken tot het dierenrijk terug. Maar een mens, dat is geen god. En dat is geen dier. Daarmee word je geconfronteerd in de Jood. Die God ons voor de voeten gesteld heeft. Ondanks alles. Ondanks vervolging. De ontmoeting met de Jood is niet belangrijk voor de Jood zelf. Die is wat. Nee.
Door de Heilige Geest, zolang het heden der genade er is. Amen.
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 118, het tiende vers. Psalm 118, het tiende vers. Zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.